Welkom bij de podcast van de Bevlogenheidsboost 2020. Mijn naam is Pauline de Wilde en ik neem jullie in deze podcast mee langs allerlei verschillende thema's rondom bevlogenheid. Thema's zoals heldere doelen stellen, je hogere doel, je purpose en psychologische veiligheid. Maar ook focus en ritme en verbondenheid binnen je team. Elke 10 dagen zoom ik op één van deze thema's in met een interessante gast. Het is de kickstart voor topprestaties. En vandaag praat ik met ondernemer Menno Braakman. Welkom, Menno.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Je bent eigenaar van Inner Kompas, expert op het gebied van transformatieprocessen van teams, mensen en organisaties. Je bent ook numeroloog en initiatiefnemer van Joyfulness Coöperatie. Volgens mij past het allemaal prima bij het thema waar we het vandaag over gaan hebben, namelijk persoonlijk leiderschap.
Dat is de rode draad, ja.
Dat is de rode draad. Je bent echt een heel diverse ondernemer. Superleuk. Ja. Wat is voor jou bevlogenheid?
Bevlogenheid is voor mij een gevoel en hoe je op dat moment je voelt waar dat je in een bepaalde staat van zijn bent, een energie. Dus het heeft heel erg te maken met energie, maar ook wel een resultaat van een proces wat je waarschijnlijk al doorlopen hebt, dat je weet wie je bent en dat je weet wat je kan. En dat is een soort persoonlijk groeiproces, waardoor je uiteindelijk steeds dichter bij datgene komt waarom je hier bent, zeg maar. En in bevlogenheid zit voor mij een mix van die dingen. Dus van wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. En hoe dichter je daarbij komt bij je passie, en het liefst ook gelinkt aan een project of aan een bedrijf waar je je ook kan vinden in het hoger doel van dat project of het bedrijf, dat het gaat stromen, je persoonlijke passie met de passie van die organisatie, ja, dan ga je merken dat de bevlogenheid echt alleen maar toeneemt. Als je dan ook nog eens een keer omringt met mensen die dat ook voelen, het is natuurlijk ook nog eens een keer besmettelijk, dan is het feest, zou ik zeggen. Want dan komt er moeiteloos creativiteit op gang, komt er moeiteloos samenwerking op gang. En dan hebben we helemaal niet zoveel managers en regels meer nodig. Nee, dat is voor mij bevlogenheid.
Ja, en het leuke is dat je zo ongeveer, bijna alle thema's van de bevlogenheidsboost, die noem je verbondenheid met je team, purpose, hogere doelen stellen. Dit is helemaal. Het komt allemaal mooi samen met vandaag, dus daar ben ik natuurlijk super blij mee. Is bevlogen zijn noodzakelijk om door het leven te lopen, of om succesvol te zijn, om gelukkig te zijn? Ik kan ook me voorstellen dat er mensen zijn van, ja, allemaal leuk en aardig, misschien luisteren die niet, maar wat een gedoe, dat bevlogenheid. Of is het echt noodzakelijk?
Ja. Ik denk dat het een heel fijn gevoel is. En ik denk dat het gevoel is dat je op het juiste pad bent. En dat je dingen doet die bij je passen. Mm-hmm. Dus misschien is dat wel, is bevlogenheid voelen wel succesvol zijn. Ja. Weet je, succes wordt heel vaak gedefinieerd als
dat we dan,
het financiële resultaat. En ik zeg altijd, ja, dat is het resultaat.
Ja.
Maar dat is misschien een momentopname van wanneer we gaan zien, wanneer we even de balans opmaken. Maar uiteindelijk gaat het om de reis, hè? Het klinkt heel zweverig, maar het is wel onderweg. Wil je graag dat je je goed voelt.
Ja. Ja. En volgens mij heb jij zelf ook zo'n reis gemaakt. Kan je daar iets meer over vertellen? Waar komt het, waar jij nu staat? En met zoveel passie de dingen doet die echt bij jou passen, wat je natuurlijk eigenlijk iedereen gunt. Waar komt dat vandaan? Wat is jouw reis?
Ja, ik kan het een heel lang verhaal van maken, maar ik kan het een beetje inkorten.
Doe hem een beetje ingekort, want we kunnen het allemaal nalezen natuurlijk, denk ik.
Mijn rode draad is heel duidelijk dat ik altijd al gefascineerd ben geweest door wat mensen drijft. En dat begon in mijn jeugd, waar ik een heel gevoelig kind was en het ook lastig had in sociale groepen. Dus ik voelde me snel gepest.
Ik voelde me snel
mensen
gepest.
Zeggen vaak, ik werd gepest, maar het is natuurlijk ook hoe jij de wereld ervaart. En op dat moment ervaarde ik dat als een bedreigende wereld, waardoor ik het heel spannend vond in sociale context. Dus middelbare school, best wel pittige tijd gehad de eerste paar jaar. Tot ik erachter kwam van, hé, maar ik kan ook gewoon voor mezelf opkomen, één keer een klap uitdelen en dan gaat het weer door. Maar wat me altijd heeft gefascineerd is, hoe ontstaat zo'n apenrots in zo'n klas? En misschien ook wel op het werk. Hoe ontstaat het en waarom doen mensen dat? Wat drijft mensen? En ik bungelde al die tijd onderaan de apenrots.
En je keek naar die apen?
Ik dacht van zo, dat is interessant. En ook wel een beetje vervelend en eenzaam natuurlijk. En in mijn studietijd had ik dan bedacht, weet je wat, ik klim gewoon naar boven. Dus ik had al mijn krachtkanten en talenten had ik verzameld en voorop gezet als mijn belangrijkste maskers. Waardoor ik overal een heel dominante, populaire man neerzette, jonge man.
Voelde je dat toen ook al zo of deed je dat gewoon als overlevingsmechanisme?
Ja, ik voelde dat het werkte.
Oké. Okay.
En ik denk, ja, in hoeverre doe je dat bewust? Ik denk heel veel onbewust nog.
Ja.
Heel onbewuste maskers.
Ja.
Ja. Dus ik was of altijd de clown, de professor, die wist alles van alles. Of de dominante man die zeer aanwezig was. Dat heb ik heel lang volgehouden. Ik denk in mijn studietijd, maar ook nog de eerste 10 jaar in mijn werk. Heel veel, ik heb in de media gewerkt, in de marketing. Begintijd van social media meegemaakt. Bureaukant gewerkt, klantkant gewerkt. En ik merkte eigenlijk steeds meer dat ik iets miste. Ik miste verbinding met de mensen om me heen. Want ik liet nooit iets menselijks, iets kwetsbaars zien. Ik was altijd kracht intelligentie en al die dingen. Waardoor mensen moeilijk verbinding met mij konden maken, maar ik ook moeilijk met hun.
Ja. Dus dat was echt heel veilig, denk ik.
Ja, super veiliger dan op de middelbare school in ieder geval.
Ja, ja.
Ja. En ik miste betekenis. Dus ja, je kan heel hard werken om meer geld te verdienen voor je werkgever of voor je klanten. Ik werkte bij een mediabureau en dat werkte best goed. Ik ben zelfs een keer genomineerd voor marketingtalent van het jaar. Nou, dat vond mijn ego ook heel leuk.
Ja.
Maar ik werd er niet gelukkig van. Ik werd er ook... Ik merkte alleen bevlogenheid wanneer ik dan kon sparren met klanten.
Oh, ja.
Weet je, dan zat dat er wel in. Maar het klopte nog niet voor mij. Vroeger had je zo'n boek, Good to Great, van Jim Collins. Ja. Een beetje een bijbel op Nijenrode was dat vroeger. En daar zat de hedgehog concept in. En er stond in, nou, je moet gewoon doen waar je goed in bent. Je moet gewoon doen waar je van houdt en waar je geld mee kan verdienen. Dat waren de 3 bollen. En dan was het ook helemaal oké. Nou, later kwam daar de Ikigai bij. Hè? Dus nu heeft iedereen nou op zoek naar de Ikigai. En daar kwam er een 4de bol bij, namelijk van waar wil jij van betekenis zijn in de wereld? Wat heeft de wereld nodig? Welke veranderingen in de wereld wil jij zien? En dat miste ik inderdaad heel erg in mijn werk, die zingeving.
Ja. Terwijl die 3 bollen van Jim Collins is toch?
Ja,
dat werkte wel, daar stond je wel achter. Of...
Nou ja, daar heb ik 10 jaar lang succesvol de apenrots mee beklommen. Dus ik ging steeds naar hogere posities. Ik werd op een gegeven moment ook gescout voor directieposities bij mediabedrijven. En toen dacht ik van ja, dit is wel heel mooi, maar ik mis iets. Ik wil niet in de media rondlopen, alleen maar meer geld te verdienen. En dat is waar het om gaat de hele dag, waar de gesprekken over gaan. Het moet gaan over het verschil maken in iemands leven. Maar dat begint bij... dat ik eerst wil weten van wat wil ik dan? Ja. En voor wie wil ik dan het verschil maken? Wat is mijn pad? En ik had geen idee.
Nee.
Want ik was altijd heel erg bezig met presteren, goed overkomen. Zorgen dat iedereen mij leuk
vond. En
het werkte
ook, hè? Je was succesvol.
Ja, dus daar kan je mooi mee klimmen op de ladder. Maar ik voelde me dus niet blij.
En waar merkte je aan dat je niet blij voelde? Zonder dat dit een heel psycholoog is.
Je hebt van die momenten dat je een succes zou kunnen vieren. En die vier je dan ook wel. Ja. Maar je voelt hem helemaal niet.
Ah, nee.
Het geeft geen voldoening.
Nee.
En misschien wel even van, oh ja, ik word even gezien door mensen om me heen. Maar het geeft niet echt die voldoening dat je denkt van, is dit het nou?
Ja.
Dit kan het niet zijn. En heel veel mensen hebben dat volgens mij op hun werk. En op een gegeven moment merk je ook dat je steeds meer, nou, in mijn geval, steeds meer terugtrekt van, oké, ik voel ook dat mijn betrokkenheid bij mijn werkgever afneemt, bij mijn team afneemt. Maar wel gewoon 14 uur per dag doorbuffelen. Ja, dat zijn alle ingrediënten voor burn-out klachten. Dus die kreeg ik ook, burn-out klachten. Ik raakte de deurklink aan van het kantoor en ik kreeg hoofdpijn. Dus ik wist steeds duidelijker van, dit zijn wel de eerste tekenen.
Bizar, hoe fysiek dat dan dus ook echt werkt, hè?
Ja, korter lontje op mijn werk eerst, ook naar klanten op een gegeven moment. En daarna ook thuis, 2 jonge dochters. En toen zei ik tegen mijn vrouw van, dit is niet oké, dit is niet... Dit is niet wat ik wil.
Nee.
Dus kun je me hierbij helpen? Dus ik ben met wat mensen gaan praten. Maar uiteindelijk werd ik door mijn vrouw naar een numeroloog gestuurd. En die ging op basis van mijn geboortedatum me inzicht geven in mijn talenten. Dus wie ben ik? Wat kan ik? En ook, wat heb ik nou eigenlijk te leren in dit leven? Dat staat blijkbaar in je geboortedatum. Hè? Dus welke levenslessen je graag wil meemaken? Dus welke wrijving, weerstand, pijn, angst, noem maar op. En dat klopte zo goed dat ik echt dacht, holy shit, maar dit slaat nergens op. Hoe goed dit klopt. En dan kwam ik dus achter dat ik 34 jaar lang, dit is zo 5 jaar geleden, 34 jaar lang vakkundig al mijn lessen had vermeden. Dat kan natuurlijk heel goed als je natuurlijk maskers op hebt, waardoor je nooit over je gevoel hoeft te praten.
En jij bent niet iemand die heel, want stel dat je nu luistert, je hebt eigenlijk niets met spiritualiteit of geloven of zo.
Ja.
Is dat ook jouw achtergrond? Of...
Nee.
Nee, oké.
Okay. Hey, wat ik al zei, van mijn businesskant. Wel altijd vanuit een sociale interesse in sociale dynamiek, maar heel wetenschappelijk. Altijd kijken naar wat is dan bewezen, wat is hier dan over geschreven.
Het is best grappig dat je dan naar een numeroloog gaat, hè?
Ja. Maar ik denk ook dat op het moment dat je burn-out klachten ontwikkelt of dat je in een burn-out zit, dan sta je open voor nieuwe inzichten en nieuwe prikkels. Ook uit bekende en onbekende hoek. Ik zie burn-out als een soort kokonnetje waar mensen in terechtkomen om van rups naar vlinder te komen. En als we kijken in Nederland, zijn er heel veel mensen op dit moment in het kokonnetje en komen er waarschijnlijk nog veel meer in de komende tijd. Zeker dit jaar en komende jaar. En het is eigenlijk een groot goed. Het is natuurlijk super, super zwaar en niet fijn. Maar het zorgt ervoor dat je jezelf weer goede vragen gaat stellen en even stilstaat. En even een momentje creëert. En soms is het moment wel 5-6 maanden.
Ja.
Waar je eventjes bedenkt, ja, maar wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik? En waar krijg ik nou energie van? En waar ben ik al die energie aan verloren de afgelopen tijd?
Mm-hmm.
En als je die vragen te weinig aan jezelf stelt, dan word je stilgezet door je lijf. Of door de natuur. Of hoe je het ook wil noemen.
Ja.
En dan zeg je lijf, weet je wat?
Ongetwijfeld. Hè?
Stop.
Dat is buiten kijf gaat dat gebeuren. Ja.
En dan om mensen die geen burn-out meemaken of al een keer hebben meegemaakt, die ontwikkelen een gezonde gewoonte om af en toe even stil te staan, uit te zoomen, te bezinnen.
Mm-hmm.
Om even in het oog van de orkaan te gaan staan waar het stil is.
Ja.
En dat is precies wat ik mensen gun. Maar ook wil meegeven. Want anders dan heb je inderdaad een burn-out nodig.
Ja.
En ik denk dat we zo ver zijn doorgedreven in een prestatiemaatschappij en een individualisering, dat we helemaal niet meer gewend zijn of dat we het niet normaal vinden om even stil te staan.
Nee.
En dat
mag bijna niet, hè?
Nee, hoe ga ik uit? Hoe ontspan ik? Nou, dat is heel moeilijk.
Ja. En zie jij dit dan ook als onderdeel van persoonlijk leiderschap? Hè? Wat voor jou persoonlijk leiderschap? Is stilstaan daar een facet van? Of
ik denk dat het een heel gezonde gewoonte kan zijn om dat gewoon regelmatig te doen.
Mm-hmm.
Misschien wel elke dag. In ieder geval elke week. Dat je daar ruimte maakt om eventjes te voelen van, hey, hoe zit ik er nu in? Waar zit mijn disbalans? Wat vraagt mijn aandacht? En daarin bedoel ik, wat vraagt mijn aandacht waar ik graag op ontdekkingsreis wil? Dus waar ik enthousiast van word of waar ik dankbaar voor ben, daar wil ik meer van.
Mm-hmm.
Maar ook, waar vraagt mijn aandacht, waar voel ik weerstand, wrijving en wat brengt me uit balans? En dan kun je je energie volgen en dan kan je je emotie volgen. En als je daar bewuster van wordt, in het begin is dat een soort van training. Dus dat ga je vaker doen, dan wordt het langzaam gewoon gewoonte. En op een gegeven moment is het iets wat je gewoon meteen in het moment al voelt. Dus dat ik bijvoorbeeld,
of je energie of je emotie voelt.
Ja, dus je wordt veel bewuster van je lijf. Je wordt veel bewuster van je gevoel. Veel bewuster van je batterij. Dus als ik bijvoorbeeld binnenloop en ik heb met jou meteen contact.
Ja.
Dan voel ik meteen van, oh ja, fijn.
Zat ik lekker in mijn energie?
Ja, wisselend. Maar ik denk wanneer jij met iemand gaat interacteren, dat je de energie meteen omhoog gaat.
Ja.
Wanneer je denkt aan de planning voor de hele dag, dan is dat misschien wat wisselender. Maar ik denk, als je hoe vaker je dat dus doet, hoe meer dat gewoon onderdeel wordt van je leven en hoe sneller je daar ook op kan acteren. Waar heel veel mensen dat uit hebben gezet. Heel veel topsporters.
Waarom hebben we dat uitgezet?
Omdat het ons niet uitkomt. Omdat we die prestaties moeten blijven leveren. Ik spreek heel veel topsporters. Die hebben hun gevoel met hun lijf uitgezet. Dus die voelen helemaal niet die pijn. Die willen ze niet voelen. Die mogen ze van hun coach vaak niet eens voelen. En dan in één keer komen ze er zoveel jaar later achter dat ze eigenlijk fysiek, maar ook mentaal en emotioneel al een tijd lang niet gevoeld hebben wat eigenlijk aandacht nodig had. En dan krijgen ze een burn-out of ze noemen we overtraind.
Maar kan je topsporten met gevoel aan en alles aan?
Ik denk het zeker.
Ja?
Ja, denk het zeker. Natuurlijk moet je altijd ook weten van oké, topsport is over de grenzen heen gaan. En steeds, tuurlijk, maar ook wat we steeds meer zien in het topsport is dat je ook je rust moet pakken.
Ja.
Is dat je ook moet kijken wat is de balans. Weet je, een leeuw die ligt ook gewoon de grootste tijd van zijn dag gewoon te rusten. En dan in één keer is dat topsportmoment daar.
Ja.
Dus,
maar hoe doe je dat als je dan gewoon, hoe doe je dat als je werkzaam bent in een organisatie? Je zit in een flow.
Ja.
Nu gaat het iets anders, maar laten we heel even voor corona, gewoon op de dag zelf, op een kantoor. Hoe creëer je dan, hoe neem je daar je persoonlijk leiderschap? Hoe zorg je er daarvoor dat jij doet wat bij jou past, als dat helemaal niet in de cultuur past?
Ja, dat is ingewikkeld. Dat is ingewikkeld. Zeker het laatste, als het niet in de cultuur past, dan ga je onherroepelijk merken dat je niet daar helemaal jezelf kan zijn. Je angsten, je weerstand, je wrijving, je emotie kan delen, zeg maar.
Mm-hmm.
Waardoor je het waarschijnlijk buiten je werk moet gaan delen met mensen om alsnog weer bewuster terug te keren naar je werkplek. Dus heel veel mensen hebben tegenwoordig een coach. Nou, we hebben ontzettend veel coaches in Nederland rondlopen. Ik denk wel eens past dat. Waarschijnlijk is het ook echt even nodig. Want op ons werk krijgen we niet die cultuur, die ruimte.
Maar dat is toch eigenlijk heel gek, Menno?
Ja, dat is supergek.
Ja. Kunnen we daar, sorry dat ik je onderbreek, maar kunnen we daar niet ook iets in bewegen?
Ja, zeker. Zeker. Het begint natuurlijk met bewustzijn dat cultuur het belangrijkste is om uiteindelijk bevlogen mensen te creëren en uiteindelijk het beste financiële resultaat en innovatiekracht.
Ja. Maar het lijkt me of we die stappen overslaan en meteen naar dat financiële resultaat gaan.
Klopt. Daar gebruik ik vaak het liefst, kijk ik naar de natuur. Hoe werkt het daar? Hè? Hoe werkt het in een ecosysteem? Hoe werkt het natuurlijk proces? En daar zie je eigenlijk dat om een bloem te laten groeien en te laten bloeien, heb je vruchtbare aarde nodig.
Ja.
Heeft het zonlicht nodig, heeft het zuurstof nodig. En als je als organisatie alleen maar die basisvoorwaarden daarin voorziet, dan kan het groeien en bloeien beginnen. Maar ja, hoe zit dat dan?
Ja, en wat heel zijn vaak proberen
we dus, we proberen de oogst eigenlijk, of de mooie bloem uiteindelijk, proberen we te forceren.
Ja.
Weet je, we vragen eigenlijk van mensen elke dag, laat die beste bloem zien. Of geef hem meteen de oogst.
En wat zouden ingrediënten zijn om die vruchtbare grond in een organisatie te kunnen faciliteren?
Nou ja, ruimte geven aan het gesprek hebben over persoonlijke ontwikkeling. Het gesprek hebben over ontwikkelen als team. En dan gaat het over de ingrediënten. Geven we elkaar in teams, maar ook begeleiding op het werk. Geven we elkaar de ruimte om te praten over wie ben ik? Wat zijn mijn ambities? Dat het gaat over zelfverzekerdheid, dat het gaat over zelfliefde. Dat het gaat over eigenwaarde. Dat het gaat over wat kan ik en welke talenten heb ik nog niet ontdekt. En mag ik me daarin ontwikkelen? Dat het gaat over energiehuishouding. Over je passie. En is die wel gekoppeld met het purpose van de organisatie?
Ja, klop ik wel in een organisatie?
Dat is persoonlijke groei. En als het gaat over, wij noemen dat vanuit de Joyfulness Coöperatie, zelf groeien en samen bloeien. En als we gaan naar samen bloeien, dan kijken we naar hoe kunnen we een echte diepere verbinding krijgen met onze teamgenoten. Hè, met onze collega's. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen maar elkaar gaan vertrouwen, maar dat we echt een diepe connectie, omdat we elkaar echt helemaal zien.
Ja.
En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vanuit die verbinding in moeiteloze co-creatie komen en in samenwerking komen. En dat ik ook meer van mijn talent durf te laten zien in dat team. Heel vaak laten we maar een heel klein stukje zien.
Ja.
En dan zeggen we, ze functioneert niet. Maar thuis als moeder kan die mevrouw wel de vakantie plannen en de hypotheek regelen. Ja. Maar op het werk functioneert ze niet op dat gebied. En dan denk ik
daar zit natuurlijk iets wat haar tegenhoudt.
Er zit een onveiligheid. Er zit te weinig connectie. En vaak start dat al in dat we managers hebben die ons beoordelen. Want elk oordeel zorgt voor disconnectie.
Ja.
Dus al die beoordelingsgesprekken, en functioneringsgesprekken. Ja, en mogelijk niet promoveren of mogelijk je afgewezen voelen of mogelijk zelfs je baan verliezen. Het zijn allemaal angsten die ervoor zorgen dat je inhoudt. En dat je niet al je potentie kan vervullen en ontwikkelen, maar dat je ook niet kan laten zien en durft te laten zien.
Maar welke rol zou er dan eigenlijk weggelegd moeten worden voor een manager? Ook op dit gebied van persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling?
Ja, ik denk dat we die ontwikkeling zie je natuurlijk al in zelfsturing, zelfmanagement, waar ook in de zorg een aantal bedrijven helemaal linksaf zijn gegaan. En het is niet helemaal lekker gegaan. Omdat we het te rigoureus doen.
Okay.
We hebben natuurlijk, moeten mensen wel voorbereiden op
dat het anders gaat.
Dat je nu in diepe gaat zwemmen, zeg maar. En daar heb je coaching bij nodig. Daar heb je eigenlijk persoonlijk leiderschap voor nodig. Mm. Maar als je al die tijd helemaal niet zo zelfbewust in het leven hebt gestaan en altijd gewoon lekker je taak hebt uitgevoerd, dan is het behoorlijk lastig als niemand meer jou vertelt wat je moet doen, wanneer en hoe. Dus dat is
dus
wel iets waar je moet groeien.
Daar is de rol van de manager of de CEO of nou ja, wie je dan ook, of de leidinggevende, die moet dat wel begeleiden. Denk jij dat het vanuit die laag de organisatie ingaat?
Ja, dus ik denk dat managers meer coaches zullen worden.
Ja.
Want dan hoeven we ook niet meer mensen, onze volwassenen als kinderen te behandelen, zeg maar. Hè? Ja. Ze aansturen alsof ze het niet snappen, alsof ze het niet kunnen. Maar gewoon zeggen, ik vertrouw jou. Dat jij weet wie je bent, dat je talent die je komt inzetten, dat je vak goed kan beoefenen.
Ja.
En dat je dat allemaal vanuit de juiste intenties doet. Maar die basishouding, die is er vanuit de top vaak al niet.
Nee, en
dat wordt vanuit wantrouwen natuurlijk georganiseerd. Dus in de boardroom, als je daar kijkt hoe vaak gesprekken gaan over onze medewerkers snappen het niet, of zijn niet goed genoeg, zijn niet competent. Dan zou je eigenlijk kunnen bedenken van, als je vanuit die visie met mensen omgaat, je gaat organiseren, dan ga je dus overal checks en balances, alleen maar controle en risicobeperking. En dus managers inhuren, beheersers.
Ja.
waardoor er dus mensen niet op bloei komen, innovatiekracht minimaal is en ook de bevlogenheid wordt doodgeknuppeld.
Maar hoe zorgen we dan voor dat juist die managers, die willen dat hun mensen bevlogen zijn, maar zelf dat helemaal dat persoonlijk leiderschap en die dat vertrouwen in zichzelf misschien niet hebben of noem op, hoe gaan we die dan kneden of een beetje meekrijgen?
Ja. Ja, ik zou aan twee knoppen draaien. Okay. Je hebt natuurlijk structuur en cultuur.
Ja.
Dus als je iemand op de apenrot zet, ergens in het midden, ja, dan kan je wel zeggen, ga jij eventjes een ander gedrag laten zien. Maar als zijn of haar directeur of leidinggevende geen ander gedrag laat zien, zal dat niet zo snel veranderen.
Nee.
Ik heb vaker managers getraind die zo midden op die apenrots hangen. En dan merk je van, oké,
een vervelende positie, denk ik.
Het is een lastige positie. Ja. Sterker nog, de vraag is of iemand daar echt veel plezier uithaalt.
Nee.
Ik heb gelukkige managers meegemaakt, maar die hebben zich ook echt vrijgevochten. Die hebben die autonomie.
Ja.
En die mogen hun eigen kleur laten zien. Die hebben hun plek in de organisatie verdiend. Dus wat je ziet, bijvoorbeeld zij kleuren het hele jaar door mee rood met de kleur van de directie.
Ja.
Want de energiestroom is van boven naar beneden en in die piramide zitten ze ergens halverwege.
Ja.
Stel dat ik met hun persoonlijk leiderschapstraining ga doen en coaching en zij worden paars, ze laten hun eigen kleur zien, ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en ze krijgen een stem.
Ja.
En ze durven ook grenzen aan te geven naar boven, leiding te geven naar beneden van jongens, kijk, we mogen meer onszelf zijn.
Ja.
Maar dat is helemaal niet de bedoeling, zegt die directeur. We moeten gaan beheersen, je moet weer rood zijn. Dus wat gebeurt er? Die mensen gaan weg.
Ja.
Die verlaten de organisatie. Die gaan hun eigen pad lopen. En terecht.
Ja.
Dus je moet aan beide knoppen draaien. Dus niet alleen maar de cultuurkant en mensen ontwikkelen. Ook de mensen in de top ontwikkelen.
Ja.
En het zou kunnen zijn dat er daar één of twee mensen op een gegeven moment merken, hé, die manager en dat team, daar gebeuren bijzondere dingen.
Precies.
Daar gaan we eens kijken. Dus het kan ook een lichtend voorbeeld zijn voor de rest van de organisatie. Maar het zou ook heel goed kunnen dat er niemand dat opvalt en dat ze het eerder als een bedreiging zien.
En denk je dat, ik ben blij dat je dat woord zegt. Ik denk namelijk dat de top het vaak als bedreiging ziet als het anders gaat dan hoe zij het hebben bedacht.
Ja.
Voelt als falen, voelt als ik kan het niet.
Ja.
Dus daar moet, nou zou fijn zijn, laat ik niet zeggen moet, een stukje zelfkennis en kwetsbaarheid en kijken naar jezelf zou heel prettig zijn, toch?
Zeker. Ik denk ook dat de beste leiders van bedrijven, die hebben een hele sterke vrouw of man achter zich, hè, thuis.
Ja.
Die hebben een spiegel thuis die ook echt achter ze staat, ze steunt, maar ook spart.
Ja.
Of een hele goede coach. En je ziet ook dat leiders die die meer kleur durven te laten zien, dat noem ik kleurzetters, die hebben vaak een hoger zelfbewustzijn. Die hebben die gesprekken, ook buiten de boardroom om. En proberen ook meer die kleur neer te zetten in de directie, waardoor ook daar meer openheid en verbinding kan komen.
Ja.
Maar ook heel vaak is het daar onveilig. Nou, als het bovenin onveilig is, is de rest van de organisatie vaak net zo onveilig.
Ja, en dan wordt er ook niet geleerd, ontwikkeld, veranderd. Dan blijft iedereen wel veilig doen wat hij doet. En dan hopelijk zoekt men dan hun geluk in andere facetten van het leven, toch?
Precies.
Ja.
Maar ik denk dat het heel erg lastig is op dit moment om je als bedrijf, Als leider van een bedrijf waar je merkt dat het de oude vorm niet meer past. Hè. We zitten eigenlijk in een transformatie van die bedrijven die nog als een piramide georganiseerd zijn, die voelen zich een beetje een rups. En die gaan zich steeds meer een rups voelen. En op een gegeven moment is daar stilstand en stagnatie en moeten ze echt worstelen met hun oude vorm.
Ja.
En dan zit je in de cocon.
Ja.
En waardoor gebeurt dat? Omdat ze aan de ene kant merken, we zijn niet wendbaar genoeg. We kunnen niet inspelen op de ontwikkelingen op digitaal gebied of technologisch gebied. Maar we kunnen ook niet inspelen op de ontwikkeling op sociaal en menselijk gebied. We trekken jong talent niet meer aan.
Nee.
We trekken jong talent niet meer aan. Mensen raken burned-out, bored-out. We zetten ze te veel vast in vaste functieprofielen. Mogen zich niet te weinig doorontwikkelen. En we putten mensen uit, omdat ze met hun energie helemaal niet gekoppeld zijn aan de organisatie of aan het team.
Maar bedoel je dat dan nu in de coronatijd zo is, door het thuiswerken? Of is het überhaupt afgelopen jaren al?
Afgelopen jaren.
Okay.
Ik denk dat de cijfers schrikbarend zijn als je kijkt naar 1 op de 7 Nederlanders die burn-out klachten heeft.
Ja.
Als je kijkt naar de betrokkenheid bij werkgevers, dat zat volgens mij vorig jaar op 13% van de Nederlanders die zich betrokken voelden bij hun werkgever. Nou, dat is natuurlijk een enorm teken aan de wand dat je niet het beste uit je mensen haalt.
Nee. Dat is ook inderdaad wat ons motto is, hè, van de bevlogenheidsboost.
Ja.
Om uiteindelijk in 2025 80% van werkzaam Nederland bevlogen te maken.
Ja, echt geweldig.
Maar dan hebben we echt nog wel wat te doen.
Ja, we hebben heel veel werk te doen. Het begint met een andere manier van kijken naar organiseren. En het begint met een andere manier van kijken naar jezelf en naar je werk. En we kunnen dus aan verschillende knoppen draaien. Alleen het is wel handig om te weten, als je maar aan één knop draait, mm-hmm. dan is de kans groot dat de mensen het bedrijf verlaten en echt hun eigen pad gaan lopen. Geweldig, we hebben 4 mensen gered. Of 10 of 100.
Maar niet de organisatie.
Niet de organisatie. En misschien was dat wel de bedoeling. Is dat oké?
Maar denk je niet dat juist corona ook een kans zou kunnen zijn voor organisaties? Ik bedoel, mensen moeten nu meer thuis werken. Ik weet dat er managers en leidinggevenden zijn die bij wijze van spreken willen checken hoe vaak mensen achter hun laptop zitten, hoeveel uur, hoe vaak ze naar de wc gaan of Facebook checken. Maar als we dat nou los zouden kunnen laten en vertrouwen creëren, wie weet wat er dan allemaal wel niet voor mooie creativiteit ontstaat, toch?
Ja, nou, ik denk dat we dit jaar misschien wel het jaar van persoonlijk leiderschap mogen noemen, want iedereen krijgt de spiegel dit jaar.
Ja.
Dus een leidinggevende die dus in de kramp schiet van ik kan ze niet controleren, die dus eigenlijk precies dat thema voorgeschoten krijgt, jij mag leren loslaten. Maar ook een werknemer die merkt, ik heb te weinig verbinding met mijn collega's, ik ben alleen maar nog met mijn taken bezig en ik verlies zoveel energie. En ik verlies ook energie omdat ik alleen maar die Zoom-sessies heb. Nou, dat betekent dat dus dat je weer meer op zoek mag naar die verbinding.
Ja, maar jij zei net ietsje eerder van alle lessen die waar ik eigenlijk door dat numerologie hier op aarde ben, heb ik allemaal vermeden. Ja. Al die jaren.
Vakkundig.
Ja, daar was je heel goed in.
Ja.
Ik zeg niet dat nu iedereen meteen naar een numeroloog moet.
Nee, hoeft ook niet.
Maar zijn er dingen die je zou kunnen doen of die je kan ophangen waardoor je zegt, ik voel wel dat ik die lessen misschien ook aan het vermijden ben. Ja. Wat zou ik kunnen doen om voor mezelf een stapje dichterbij te komen? Dus eigenlijk de regie in eigen hand te nemen, wat ik altijd zo'n fijn gevoel vind.
Ja, precies. Ik denk dat is waar ons gesprek ook over begon is. Dat je jezelf tijd gunt om even uit te zoomen. Om even te ontspannen en te rusten.
Maar hoe doe je dat praktisch? Je hebt een drukke week. Je hebt een gezin, je hebt kinderen thuis. Hopen nu op school, maar straks zitten ze weer thuis. Ja. Je werk, je hypotheek, noem het dan maar op. Hoe doe je dat?
Ja, heel veel mensen die ik ken, die kiezen voor een wandeling in het bos.
Ja.
Heel veel mensen die ik ken, die kiezen voor die blokken gewoon een uur om te gaan mediteren. Of die blokken een uur om muziek te maken. Het is maar net wat bij jou past, hè?
Mm-hmm.
Ik ben niet van de vaste programma's of de vaste
implementeer dit. Elke dinsdagochtend tussen 10 en...
Alles is natuurlijk heel persoonlijk. Wat voor jou geluk is, wat voor jou ontspannen is. Voor sommigen is dat ook sporten. Maar soms is het ook wel heel fijn om even jezelf aan te leren. Kan ik gewoon even stilzitten en even niks doen. Gewoon even echt die rust en die ontspanning voelen in mijn hele lijf.
Maar het grappige is...
En daar is vaak ademhaling wel een hele goede voor. En dan hoef je het niet eens meditatie te noemen, maar gewoon ademen.
Ja.
En waardoor je in ieder geval die rust gaat zien. En dan komen er vanzelf wel inzichten langs. Want je gaat dan komen er goede vragen, steeds betere vragen. En dan komen ook wel antwoorden. En die antwoorden komen soms meteen, soms in de loop van de dag. Soms krijg je het gevoel, ik ga eens met iemand sparren over deze vragen. Dat kan een coach zijn, dat kan je buurvrouw zijn, dat kan je vrouw zijn. Nou, soms kun je zeggen, ik ga antwoorden halen bij een numeroloog. Ik ga antwoorden halen bij een astroloog. Maakt mij helemaal niet uit.
Nee.
Maar wat bij jou past, zal op je pad komen. Zo zie ik dat vaak.
Ja.
Maar je moet je wel er even bij stilstaan. Want anders word je dus stilgezet door je lijf. Of,
Ik kan me ook zo voorstellen dat je dan zegt, je moet een uur per dag wandelen. Dat mensen denken, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Herken je dat?
Ja.
Daar schrikken mensen natuurlijk van.
Ja.
Want ik heb teammeetings, ik heb dit, ik heb dat.
Ja, ja dus prioriteit maken voor even in het oog van de orkaan staan. Dat is denk ik een gezonde gewoonte die we dit jaar wel steeds meer zijn gaan ontwikkelen. Dus ik heb van heel veel mensen gehoord, ik heb meer dan ooit gesport, met mijn gezondheid bezig geweest. Er zijn heel veel mensen met meditatie begonnen, met mindfulness begonnen.
Je hebt een beetje twee kampen, vind ik. Want je hebt ook mensen die wel 10 kilo zwaarder zijn geworden, omdat ze meer op die bank zijn gezitten, zichzelf eigenlijk niet vooruit konden brengen. Ja. Vanmorgen hoorde ik op de radio dat kinderen in die korte tijd dat we thuis zijn, ze hebben veel meer obesitas. Dan denk ik, wat is het? Hoe is het mogelijk, hè?
Zeker.
Dat is toch... Ja, ik schrik daar wel een beetje van, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik denk dat dit het jaar is waar iedereen de spiegel krijgt en meteen in beweging kan schieten. Of in oude patronen kan schieten die alleen maar versterkt worden.
Ja.
Ja, dus als je verder door in de kramp schiet, dan kan het niet anders. Dat je eerst nog even wat meer pijn moet ervaren voordat je voelt dat er een les zit.
Ja.
Niet iedereen ontwikkelt in hetzelfde tempo. En hetzelfde geldt bij... welke informatie neem je tot je?
Mm-hmm.
En wat geloof jij over wat op dit moment in de wereld en in ons land aan de hand is? Dus als ik de hele dag naar de reguliere nieuwsmedia ga luisteren, dan hoor ik al het slechte nieuws. Want dat scoort. Dat zijn journalisten gewend dat goed scoort. Maar als ik weer vraag in mijn netwerk en gewoon mensen om me heen, hoe gaat het met je? dan valt het me best wel mee. Ja. Dat, wat ik op tv hoor en zie, dat valt dan allemaal mee. Dus
en dan is het ook, je kan dan ook gaan praten. Ik weet dat in het begin schoot ik ook een beetje in de kramp. Hè? Ja. Ook natuurlijk evenementen vallen weg, ja. Mijn werk valt weg. En toen zei de vriendin ook tegen mij, toen praatte jij ook letterlijk zoals de media praten. Ja. En jij zei ook die woorden en die zinnen. Ja. En toen ben ik natuurlijk zelf ook gaan kijken en gaan ontwikkelen en nieuwe kansen zien. En nu spreek ik letterlijk met hele andere woorden.
Ja.
En dat is toch mooi hoe je daar dus echt zelf de regie en je persoonlijk leiderschap kan pakken.
Ja, absoluut.
Wat nou als je in een team zit en 3/4 zegt inderdaad, we gaan vooruit. We gaan nieuwe kansen zien met thuiswerk. Maar je hebt daar dan een paar bij. Die hoeven niet. Die zeggen, ik doe gewoon mijn werk. Ik heb helemaal geen last van een burn-out. Want ik heb niet zoveel passie in dit. En dat gaat natuurlijk wrijven, denk ik dan. Of niet?
Ja, absoluut.
Niet? Ja. Wat doe je daar dan mee?
Aandacht hebben voor die disbalans in het team. Dus daarbij stilstaan. Dus wat wij veel met teamsessies doen vanuit Joyfulness is dat we spelenderwijs inzicht geven in, hey, hier zit een balans, hier zit een disbalans. Ja. En op het moment dat we dus merken dat er 2 of 3 medewerkers in dat team er heel anders in zitten, dat is natuurlijk een hele interessante spanning.
Ja.
Want dat betekent dat dat die mensen elkaar, zo zie ik dat, hebben verdiend om iets van elkaar te leren. Zo zie ik het. Ik wil het ook altijd positief formuleren. Mm-hmm. En dat betekent dat ze heel veel van elkaar kunnen leren door het echte gesprek te voeren. En vertellen aan elkaar wat het gedrag van de ander met jou doet.
Ja.
Dus die communicatielaag, de onderstroom benoemen, zorgt ervoor dat er heel veel zuurstof komt. Zorgt er ook voor dat er vanzelf een beslissing gaat komen. Ja. Ga jij met ons verder op reis? Of gaan we heel natuurlijk afscheid nemen van elkaar?
Wat ook oké is.
Ja. Ja. Maar er komt openheid, er komt zuurstof. En vaak schieten we in teams in de kramp en gaan we dossiers opbouwen en kijken hoe we die mensen eruit kunnen krijgen.
Ja.
Maar dan gaan we in de structuur doorschieten. Wat we natuurlijk gewend zijn al die jaren op de Aperos. Gaat de mannelijke energie, is de dominante energie. Mm-hmm. Maar als we meer naar de vrouwelijke energie, waar we volgens mij veel meer van kunnen leren en veel meer naartoe mogen nu, wat ook gebeurt, is dat we even kijken van wat gaat er in jou om, wat gaat er in mij om en hoe reageren we eigenlijk op elkaar?
Ja.
En wat heeft dat ons te vertellen? Want dat ik last heb van jouw gedrag, zegt alles over mij.
Ja.
En dat jij last hebt van mijn gedrag, zegt alles over jou. Ja. Dus wij hebben iets van elkaar te leren. Vroeger zei ik, wat een klootzak en wat een klote situatie. Nu zeg ik, hey, dit is een trainer. Dit is een training van een levensles. En daardoor kan ik mezelf weer een stap verder ontwikkelen.
Maar kan je, zonder dat we het nu allemaal heel... want ik volg je, hè? Want ik ben namelijk ook in dat... maar ik zit ook in dat proces. Dat ik denk, hey, een jaar geleden had ik nooit om kunnen gaan met alles wat er op dit moment in mijn leven gebeurt. Maar je hebt natuurlijk ook nog momenten dat je even in de oude Menno schiet, of niet?
Ja.
Of komt dat nooit meer voor?
Oh nee, zeker. Dat je denkt, van dit patroontje had ik losgelaten.
Oh, ja.
En dan was hij er weer.
Ja.
Ja. Maar
kan je daar een voorbeeld van noemen? Wat echt irritant is dat je denkt...
Ja, nee, ik ben ondernemer.
Ja.
En daarbij hoort ook wel dat je graag beweging wil zien en dat je soms wat ongeduldig bent.
Ja.
Nou, dat is dit jaar best wel lastig, hè? Dus dan wil je graag beweging. Je hebt heel veel bevlogenheid. Dus en heel veel visie en passie. En je wil iets neerzetten, laten zien aan de wereld. En je staat op het punt dat dat op het podium wordt gezet. Op congressen. Dat je eerste klanten met je aan de slag gaan. En dan zegt Rutte op tv, we gaan dicht.
Ja.
En dan de dag later krijg je belletjes, telefoontjes. Het gaat niet door, het gaat niet door, het gaat niet door. En dan weten van, nou, het komt wel. Maar het gaat even duren.
Mm-hmm.
Dat zichtbare resultaat, hè. Ja, dat is voor mij heel lastig loslaten dan.
Ja.
En dat duurt dan wel even een paar dagen. En afgelopen week duurde het dan een dag.
Ja.
Om weer eventjes die switch te pakken naar... Oh ja, oké, dus het zit
hier. En als je dan weer even die aap bent, hè, op die rots, is dat helemaal niet erg. Maar je herkent hem.
Ja, inderdaad. Je bent meteen bewust van, ja, dit is het thema.
Ja.
En sta ik mezelf toe om het even te voelen.
Ja.
Van, ja, dit is naar. En hoe snel kan ik hem weer kantelen?
Ja.
En dan merk ik dat ik daar zelf heel veel aan kan doen. Maar dat het ook helpt om er met mensen over te praten.
Ja, precies.
En zeker om met creatieve, positieve energie om je heen weer te kijken, hoe kunnen we daar een goede draai aan geven?
Ja. En je hoeft het niet alleen te doen. Ook in persoonlijk leiderschap niet.
En dat is het mooie van deze tijd, dat we ook steeds meer zien welke mensen om mij heen kunnen mij echt kunnen we elkaar omhoog liften.
Ja.
En welke mensen om me heen zorgen ervoor dat ik juist de put in ga. En dat we daar heel erg duidelijke keuzes aan het maken zijn.
En soms kunnen die mensen die jou geen energie geven en de put in gaan, niet uit je leven. Dat kan. Hè?
Ja.
Want dat kunnen of leidinggevenden zijn of familie of noem het allemaal op. Maar dan is het juist, dat Oprah zegt dat altijd zo mooi. Hè? Surround yourself with people that lift you higher.
Ja.
Zorg dat je die mensen om je heen hebt.
Ja.
die jou ook daarvan bewust maken. Want ik denk, ik weet niet of je dat met me eens bent, er zit zoveel ook in je mindset.
Ja.
De woorden die je kiest, de gedachten die je... Je kan jezelf helemaal gek maken natuurlijk.
Ja, ja. Dat is wat natuurlijk gebeurt. Als je de Social Dilemma hebt gezien, dan kun je daar helemaal verdwaald raken in een konijnenhol over conspiracy theories. Maar dat zie ik ook om me heen. Mensen die echt nu helemaal rechtsaf zijn geslagen en helemaal in die conspiracy theories zitten. En mensen die... juist helemaal linksaf zijn. En die zeggen van, weet je, het is een mooie kans. En dit is precies het jaar waar we juist sneller kunnen ontwikkelen. Ja. En zo zie ik het eigenlijk ook.
Ja.
Maar het blijft wel goed om al die verschillende informatiebronnen en dat hele spectrum tot je te nemen en daar af en toe op uit te zoomen. En niet ergens jezelf helemaal in te verliezen. En dat is precies weer waar persoonlijk leiderschap over gaat. Ja. Dat je je niet verliest in één informatiebron of in een persoon, waardoor je helemaal meegaat met die ander.
Maar hoe weet je
dicht
dan,
bij jezelf kan blijven.
Kan je dan vertrouwen als ik al die facetten heb en soms door het bomen het bos niet meer zie?
Ja.
Kan ik dan vertrouwen op mijn innerlijke zijn dat ik de juiste keuze maak wat goed voor mij is?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Nou, dat is de belangrijkste vraag. Het woord waar ik dan meteen naar zoek is intuïtie. Ja. Ik denk dat we heel erg zijn opgegroeid dat ratio en het hoofd key is, hè? Dat is waar het om gaat.
Ja.
Alleen waar we naartoe aan het bewegen zijn, is dat we steeds meer merken dat we onze intuïtie ook kunnen vertrouwen. Mm-hmm. Sterker nog, dat het een stuk sneller de essentie raakt dan alle analyses die we doen op alle informatie die tot ons komt.
Ja.
Maar hoe komen we bij intuïtie? Ja, daar zijn we weer.
Ja.
Rust, ontspannen, stilstaan, adem en niet... Ja. Te veel gaan nadenken.
Nee.
En maar informatiebronnen opslurpen. En nog meer filmpjes kijken. En nog meer nieuws kijken. En nog meer met mensen praten.
En het lef hebben om dat los te laten.
Ja.
Omdat het je niet... Ik weet ook in het begin ging ik elke LinkedIn... Elke webinar wat er maar was om je business te boeken. Ik ging ze allemaal kijken. Nou, eigenlijk op een gegeven moment heb ik in mijn boekje geschreven... nooit meer dit kijken nu. Want je wordt natuurlijk helemaal gek.
Ja.
En waarom heb je dan tot slot voor de... luisteraar nog even drie, er zijn er al heel veel voorbij gekomen, maar drie praktische tips waarvan je zegt, nou als ze nu zo direct nadat we klaar zijn het stopzetten, dat ze eigenlijk dan meteen aan de slag kunnen.
Ja, ja, ik denk het belangrijkste is dat je al je omstandigheden waar je in zit, waar je lijf in zit, je relaties, je werk, dat je die ziet als iets wat jij zelf hebt gecreëerd, dat je het ownt. Dit is wat jij tot nu toe hebt gecreëerd.
Hoe vervelend is
het? Hoe vervelend het ook is. Dat is hoe ik er in het leven sta.
Mm-hmm.
Want alles wat jij uitstraalt, trek je aan. Vroeger was dat heel zweverig, tegenwoordig bewezen door kwantumfysica. In ieder geval, dat is één. Dus dat je weet van, oké, ik heb dus invloed op mijn leven. Ik kan de regie pakken op mijn leven.
Vind ik lastig als het gaat om ziekte.
Is heel lastig.
Ja,
wat betekent dat? Maar wat betekent burn-out? Voor mij is dat het kokonnetje.
Ja, oké.
Maar goed, ik snap wat je zegt.
Ja.
Kunnen we een andere podcast over
opnemen. Precies, ja.
Tweede is dat je eigenlijk je energie en je emotie... in het begin misschien heel planmatig gaat bijhouden. Een soort emotiedagboekje, energiedagboekje. Dat je het bewuster wordt van, hey, waar krijg ik energie van? Word ik enthousiast en dankbaar van? Waar verlies ik energie? Waar zit angst? Waar zit frustratie, weerstand? Want daar zitten je ontdekkingsthema's waar je meer energie van krijgt. En richting die bevlogenheid kan bewegen. Maar je komt niet alleen bij bevlogenheid en bij je goed voelen. Als je niks met je energie lekker doet. Dus je ook je ontwikkelthema's, die ontdek je door te kijken. Waar zit mijn weerstand van, mijn angst? En waar zitten dus mijn trainingen van die levenslessen? Waardoor je dus gaat bewegen op die lessen. En het is altijd uit je comfortzone. Het is altijd heel simpel wat je te doen hebt. Dat wordt op een gegeven moment heel helder en doodeng.
Ja.
En elke dag dat jij het niet doet, blijf je je oude patroontje lopen. En blijf je, doe je wat je deed, krijg je wat je kreeg.
Ja.
Dus er is heel veel lef en moed nodig om uit die comfortzone te stappen, zodat je ontwikkeld, zodat je ook gaat ontdekken. En dus ook mensen gaat spreken die misschien veel beter bij je passen dan je oude netwerk. Dat je dus in op plekken terechtkomt. Ja, ook spannend, ook uit je comfortzone. Ja. Zodat je op die manier steeds meer je eigen pad gaat lopen. Maar je komt alleen uit dat kokonnetje door zelf uit die comfortzone te gaan.
Ja.
Met wel meer bewustzijn, want je hebt jezelf goede vragen gesteld. Je hebt heldere antwoorden gekregen. En je weet precies wat je te doen staat. Hier zit energie op. Hier verlies ik energie. Hier heb ik te ontdekken, hier heb ik te ontwikkelen. Dus dat is de tweede. En de derde tip zou zijn... Dat je jezelf af en toe even die rust gunt. Mm-hmm. En die stilte gunt. En dat is steeds teruggekomen in het gesprek. Want volgens mij, je kunt niet ontwikkelen zonder af en toe even stil te staan.
Nee.
En anders doet je lijf het wel voor je. Of ik heb ook mensen in coaching gehad. Die hebben in een paar jaar tijd 3 keer een ongeluk gehad.
Oh, ja.
En denk ik van ja...
Nog werd het niet duidelijk. Uh-huh. Ja.
3 keer. Ja, en hoe is het nu?
Ja,
en dan denk ik van ja, maar ben ik wel blij dat ze uiteindelijk wel op zoek zijn gegaan naar heldere inzichten en antwoorden.
En ik denk ook net wat jij zegt, je weet precies wat je te doen staat. En wat ik de mensen mee wil geven is, heb nou maar het vertrouwen dat als je dus even stilstaat, dat de antwoorden echt komen. Ja. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn.
Ja, absoluut.
Mooi. Dankjewel, Menno.
Jij bedankt.